iets wat in de Bijbel staat en waar we eigenlijk elke keer weer op gewezen worden. We worden eigenlijk opgeroepen om daar ja, invulling aan te geven. En dat is het ervaren van Gods leiding. En dat is een belangrijk iets. En laat mijn bril maar even opzetten. In de dagen van Mozes leidde de Heere Mozes door middel van een wolkkolom en door middel van een vuurkolom. En door Mozes te leiden werd zo ook het hele volk van Israël geleid. Door de woestijn en God sprak op de berg met Mozes. Dat was een prachtige manier van leiding geven. Maar de vraag is, moet dit eigenlijk altijd maar op die manier door blijven gaan? Dat wij een wolkkolom zien, dat we een vuurkolom zien. Het was iets wat tastbaar was. Niemand kon zeggen van, ik weet niet als de Heer ons leidt. Overdag zag je die wolkkolom en iedereen zag het. En 's avonds zag je die vuurkolom. Iedereen zag het. Je kon niet zeggen, nou de Heer is niet in ons midden, want hij was in ons midden. Hij is vandaag ook in ons midden. Op basis van zijn woord. En dat is iets, dat moet je gaan geloven. De Bijbel zegt, waar twee of meer in zijn naam vergaderd zijn. We zijn allemaal hier, omdat wij vandaag willen horen van de Heer. We willen horen van Jezus Christus, we willen horen van de Vader. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Waar twee of meer in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Dat is zijn belofte. En daar hoeft niemand om zich heen te kijken en denken van, nou zit hij naast me of nee, hij is hier zo. En dat is een belangrijk iets. Want veel mensen die denken van, nou moet ik gaan kijken, misschien zit hij naast iemand anders. Maar dat is denk ik niet zo. De Bijbel zegt, God is geest. En ik weet niet als je het weet, maar een geest kan je niet zien. Ik weet niet als er die mensen zijn die een geest hebben gezien. Ik niet. Maar een geest kan je niet zien. God is geest. Dat is, de Bijbel is daar heel duidelijk over. Dus daar hoef je eigenlijk niet veel verder te zoeken. En hij is daar. En hij, gelukkig is hij er ook. Want hij wil eigenlijk toch een relatie met ons hebben. Hij wil gemeenschap met ons hebben. Nou, zoals we het net over gehad hebben. God was daar zo. En op die berg sprak hij eigenlijk met Mozes. En zodoende kon hij ook zijn boodschappen doorgeven aan zijn volk. En dat was heel erg belangrijk in die tocht in de woestijn. En de vraag is, ik heb net gezegd van, moet het altijd zo gaan? Dat God altijd door middel van een wolkkolom of een vuurkolom aanwezig moet zijn? Nou, daar is het antwoord heel simpel, nee. Dat is niet de bedoeling dat God op die manier eigenlijk voort wil gaan met ons. Nog sterker, die wolkkolom, ook als zou je in die woestijn gaan kijken. En die vuurkolom, die zijn er niet meer. Dus het is, de Heer heeft aan die manier van leiding geven, heeft hij een einde gemaakt. Hij heeft ervoor gekozen om op een andere manier eigenlijk te doen. Dus de vraag is, hoe ervaar je eigenlijk Gods leiding vandaag de dag? Hoe ervaar je dat? Nou, we gaan kijken als we door middel van Gods woord vandaag een beetje verder komen om te kijken. En ik zou eigenlijk willen zeggen van, persoonlijk denk ik dat de mooiste vorm van Gods leiding voor ons is door het lezen van Gods woord. Dat is de mooiste vorm. Ik had het vroeger nooit zo bedacht, maar ik ben erachter gekomen dat door middel van het lezen van Gods woord leer je toch meer van de Heer. Leer je ook wat Hij van je wil. En door middel van zijn woord geeft hij je richting en zorgt hij ervoor dat je de juiste stappen kan ondernemen. Dat is een andere manier ook om ons te leiden, dat is door de Heilige Geest. En dat is iets, dat willen we heel graag natuurlijk. Want de Heilige Geest is het eigenlijk die ons wil leiden onder andere door beelden die jij ziet, een ander niet. Door misschien dromen die jij droomt en een ander weer niet. Dat kan allemaal. Gods geest is daar, heeft daar de vrijmoedigheid over. En hij is daar volledig daartoe in staat om dat te doen. Hij kan je ook leiden door profetische gaven. Dat zijn mooie dingen die hij in zijn bezit heeft om dat allemaal eigenlijk te doen. En zijn leiding, dat is eigenlijk maar op één ding gericht. Om Jezus Christus in jou en in mijn leven te verheerlijken. Groot te maken, bekend te maken. Daarvoor doet hij dat. De Heilige Geest is niet op zoek naar zijn eigen, eer. Hij is niet op zoek naar zijn eigen eer. Het enige wat hij doet is dat hij Jezus in ons leven wil openbaren. En hij wil ons brengen dichter bij Jezus. En dat is toch wel een prachtige taak die hij heeft. Nou, als we de Bijbel gaan openen, dan doen we dat vandaag in het boek van Johannes, het Evangelie van Johannes. En dan gaan we naar hoofdstuk 8. We gaan lezen de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan gaan we naar, even kijken. Nou, laten we beginnen in vers 30. Jezus was aan het woord. En er waren velen die naar hem luisterden. En in vers 30 zegt, toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. In Jezus dus. En in vers 31 zegt, en tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerling. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Laten we de Heer vragen om een zegen. Vader in de hemel, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor uw genade en uw goedheid. Ik wil u bidden en vragen, neem het van me over. Neem het over bij ieder die vandaag hier is, Heer. Open onze harten. Help ons, o God, om uw woord te verstaan. Heer, ik vraag u, Heer, wilt u degene zijn die vandaag in onze harten de uitleg doet, Heer? En kom tot uw doel. Ik dank u en prijs u, mijn God, in Jezus' naam. Amen. Dat zijn toch eigenlijk woorden die de Heer Jezus daarin eigenlijk meegeeft aan de mensen die op dat moment stonden of zaten te luisteren. En zoals de Bijbel dat in vers 30 zegt, deze zeg maar, dingen zei hij en er kwamen velen tot geloof in hem op dat moment. Toen hij deze dingen allemaal uitlegde, kwamen er heel veel mensen tot geloof. Er zijn momenten in je leven dat je het woord van Jezus Christus hoort, het evangelie. En ik kan dit zeggen, het moment dat het evangelie de eerste keer in je hart binnenkomt, dan, en je gelooft het, dan raak je helemaal enthousiast. Dat is iets wat je gaat beleven op dat moment, die je denk ik nergens anders kan beleven dan op dat moment dat het evangelie binnenkomt. En hier zien we, toen Jezus zijn uitleg gaf over de dingen van de Bijbel, kwamen er heel veel mensen tot geloof. En wat ik gelijk zou denken is van, dan zou ik proberen om die mensen in ieder geval niet eigenlijk hun blijdschap te ontnemen of ze iets te zeggen, zodat ze iets, zeg maar, stappen terug zouden doen en denken van, wat is dan dit nu eigenlijk? Maar laten we gaan kijken wat Jezus precies zei in vers 31. In vers 31 zegt hij, en tegen de Joden die in hem geloofden, die dus op dat moment echt in hem geloofden, zei Jezus, wanneer u blijft vasthouden aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerling. Andere vertaling spreekt over mijn discipel. Nou, dat is wat Jezus zegt. En dat is nogal wat. Jezus zegt, als je blijft bij de dingen die ik zeg. Als je niet blijft bij de dingen die Jezus zegt. Dat kan toch ook? Dat je niet blijft bij wat Jezus zegt. Ben je zijn leerling? Dat is de eerste vraag die ik vanmiddag stel. Ik heb nog een paar vragen. Ben je zijn leerling als je niet blijft bij wat hij je onderwijst? Nee. Absoluut niet. Dat is namelijk het bewijs dat je zijn leerling wil zijn. Een leerling, ook in de tijd dat Jezus leefde, was een leerling iemand die zijn meester volgde. En Jezus is daar heel duidelijk over. Je moet blijven bij wat ik je onderwijs. Je moet blijven bij de studie die ik geef. Je moet blijven bij de richting die ik je aanwijs. Daar moet je bij blijven. Je moet blijven bij wat ik aan je vertel. Dat zijn belangrijke dingen. En dan gaat hij verder en dan zegt hij daarin... U zult, in vers 32, u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u bevrijden. U zult de waarheid kennen. Als we hier in de kerk komen, waar zijn we op zoek naar? We zijn op zoek naar de waarheid in Gods woord. Want er zijn heel veel evangelieën, er zijn heel veel kerkleren, bijbelse leren dat die mensen verkondigen. Zijn ze allemaal de waarheid? Nee. Nee, ze zijn niet allemaal de waarheid. Ik kan niet meer tellen hoeveel kerken er zijn. En zo hebben ze een heleboel van ze, die hebben zo hun eigen richting gekozen, maar daarbij hebben ze ook hun eigen leer gekozen. Ze hebben gevolgd wat zij willen volgen. Ik zag van de week, geloof ik 2 dagen geleden, dat ik op de computer iets zocht. Ik wilde het uitprinten, een bijbelvers. En toen had ik het gevonden en ik kon het uitprinten. En toen ik dat zag, zag ik JWH-organisatie. En toen dacht ik, snel naar een volgende pagina. Dit hoef ik niet uit te printen. Dat is ook een bijbelse leer. Alleen, er zijn een aantal dingen veranderd daarin. Dat je die leer niet moet volgen. Wil je dicht bij Jezus blijven, dan zou je ook zijn onderwijs moeten volgen. En dat is een belangrijk iets wat hij daarin meegeeft. Want dan zegt hij, dan zal je de waarheid kennen. En dan nog gaat hij verder, dan zegt hij, en die waarheid, die zal jou bevrijden. Nou, als er iets nodig is in mijn leven, als er iets nodig is in het leven van een ieder die gelooft, dan is dat je bevrijd wordt. En je moet bevrijd worden van een heleboel dingen. Daar ben ik achter gekomen. Je moet bevrijd worden onder andere van je eigen denken. Je hebt gedachten over dingen. En dat kan zijn dat het niet stroomt met het woord van God. Dan moet je daarvan bevrijd worden. Je kan dingen hebben geleerd in je leven. Dan moet je ook en die komen niet overeen met het woord van God. Moet je ook daarvan bevrijd worden. Er zijn een heleboel dingen in het leven waar wij van bevrijd moeten worden. Je kan het zijn dat je in je leven zodanig dingen hebt vastgehouden dat je eigenlijk niet meer van plan bent om dat los te laten. Dan moet je daar ook van bevrijd worden. En dan ga ik vandaag nu op dit moment iets zeggen wat misschien voor sommige mensen storend zal zijn. Maar het is niet bedoeld om storend te zijn. Ik moest bevrijd worden van een aantal dingen die ik thuis geleerd had. Mijn eigen ouders me geleerd hadden. Omdat ze niet overeenkwamen met het woord van God, moest ik dat leren loslaten. Want als je je daaraan vasthoudt, je zegt, nee, dit heeft mijn moeder of mijn vader heeft me dit geleerd, maar kom niet overeen met het woord van God, ga je de waarheid niet leren kennen. Want de waarheid komt alleen maar door 1 persoon. 1 persoon komt die waarheid, die de waarheid brengt. En alleen maar door hem kan je die waarheid leren verstaan. Die waarheid komt door God en die zijn zoon heeft geopenbaard in deze wereld. En daarom toen hij zichzelf openbaarde in de wereld, zei hij tot allen die tot hem kwamen, al die joden die bij hem kwamen, ik ben de weg, dus er is geen andere weg. Ik ben de waarheid, er is geen andere waarheid. En ik ben het leven. Die 3 dingen zei hij, want als je de weg niet kent, kom je nooit waar je moet zijn. Als je die waarheid niet kent, ga je die waarheid nooit begrijpen ook. En ken je hem niet als het leven, zal je nooit het leven hebben ook. Het leven wat hij wil schenken, het leven wat hij voor ieder aan het kruis volbracht heeft. Zodat hij die nu aan jou en mij kan schenken. En dat zijn belangrijke dingen die wij in ons leven nodig hebben, dat wij daarin leren wandelen. We hebben nodig te begrijpen, te herkennen. Zoals ik dat heb gevonden in de Bijbelse geschriften, om te weten te komen, eigenlijk dat we kunnen zeggen de herkenning van de waarheid. We moeten leren herkennen die waarheid door persoonlijke ervaring. Dat hebben we nodig. We hebben die persoonlijke ervaring eigenlijk wel nodig. Jezus richtte zich tot de mensen die in hem geloofden en liet hen weten dat volharding in het woord discipelschap of leerlingschap met zich meebrengt. Het bewijs was van ware redding, van echte redding. Dat is wat hij ze wilde laten zien. Wil je echt gered worden, heb je die waarheid uit Gods woord nodig. Wanneer we zijn woord gehoorzamen, groeien we in geestelijke kennis. En naarmate we groeien in geestelijke kennis, groeien we in vrijheid van zonde. Dat is wat hij probeert te leren. Hij zegt, als je dat doet, je gaat groeien in geestelijke kennis. Je gaat groeien, zeg maar, in je leven als een christen. Maar je zal daardoor ook in de vrijheid komen van de zonde. Want de zonde is een macht. Een macht die alles tracht te doen om jou en mij in zijn greep te krijgen. En als wij niet waakzaam genoeg zijn, dan struikelen we erin. Dan vallen we erin. Dan heeft die zonde precies wat hij wil. En die zonde wordt ook eigenlijk door één persoon bediend. Die daarover gaat. Die eigenlijk dat in zijn macht heeft. En die dat overal eigenlijk wil, zeg maar, inzetten. Om zoveel mogelijk mensen terug te winnen. Weer naar het oude leven. En we leren in Gods woord een heleboel dingen en daar gaan we vandaag ook even naar kijken. Leven leidt tot leren en leren leidt tot vrijheid. Vrijheid in het woord van God. En daarom is het een belangrijk iets. Ik weet niet als u wel eens nieuwe dingen koopt, maar ik kom erachter. Elke keer als je iets nieuws koopt, dan staat daar toch elke keer weer bij, lees de instructies. Kom je dat niet tegen? Ik heb een paar dagen geleden heel goedkoop een muis gekocht, omdat ik eigenlijk wilde niet meer met een muis die aan een draad was, wilde ik zeg maar op mijn computer bezig zijn. Dus ik heb een hele goedkope muis gekocht. Nog geen 6 euro. Maar het zat wel in een grote doos, moest hem wel openen, moest wel alle dingen zeg maar doen, uitpakken, noem maar wat. Ook de bescherming van die muis moest ik eruit halen. Maar hey, dat zat daar in zo'n mooi klein boek. Lees eerst deze instructies voordat je andere dingen gaat doen. Dus, een belangrijk is, lees de instructies. Bij elk apparaat die we kopen, staat dat. En dat is een belangrijk iets. Dat geldt ook eigenlijk voor het leven, dat we moeten leven met de Heer. En hoe Gods woord eigenlijk leiding kan geven in ons leven. We gaan kijken in de brief van de apostel Paulus aan zijn leerling Timotheus. En dat vinden we in 2 Timotheus hoofdstuk 3. Dan gaan we naar vers 16 en 17. 2 Timotheus 3. Daar gaan we naartoe. Even een paar stappen naar voren. Dan lees ik met u mee. Nou, dit is wat de Bijbel zegt. En dit is denk ik een belangrijk iets voor elk kind van God. Ook al lees je de Bijbel als gewoon een leuk leesboek, dat je denkt van nou, ik heb gewoon het gelezen vandaag van begin tot eind. En ja, het was leuk, ik sla het dicht. Maar de Bijbel heeft andere bedoelingen eigenlijk met het lezen. En kijk wat Paulus aan zijn leerling schrijft. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. Er is geen enkele Bijbelschrijver, iemand die God gebruikt heeft, die gewoon gedacht heeft van, zal ik deze tekst zo schrijven? Of zal ik het anders formuleren? Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Dus God heeft dat te binnen gebracht bij die persoon. En daarom heeft die persoon het zo opgeschreven. Dus elk schrifttekst is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden, en daarom zijn die teksten er, kan gebruikt worden om onderricht te geven. En dat mag ik vandaag doen. Uit genade. schrifttekst. Elke is daarvoor. En dan zegt hij, is bedoeld om onderricht te geven. Wat nog meer? Om dwalingen en fouten te weerleggen. Als ik in het woord van God lees, dan kom ik al heel snel erachter de dingen die ik niet goed doe. Dan zeg ik van, hier zou ik toch iets meer tijd aan moeten gaan besteden. Dit moet ik anders gaan doen. Dit is niet wat, als ik daarmee bezig blijf, waar ik God daarmee blij maak. Ik verheerlijk hem daar niet mee. Daarom is het er, zodat het geopenbaard wordt en dat je kan zien wat het niet goed is. En om dwalingen, dus fouten, hele zware fouten, te weerleggen. En om op te voeden, zodat je niet blijft bij waar je bent, maar dat je stappen vooruit gaat maken en dat je nu komt hier bij die kaars. Ik heb me altijd laten vertellen van dat in deze dienst, voordat wij hier komen, dat deze kaars altijd aan is. En ik weet niet als het nou een beeld is van de Heilige Geest, dat kan. Of het vuur van God dat brandt, dat weet ik niet. Maar ik stond net daar, ik heb stappen moeten doen om hier te komen. Dus het is een beweging. We hebben het nodig. Daarvoor hebben we het woord van God nodig. Daarvoor heeft hij het woord gegeven. Om deze dingen te doen. En deze dingen kunnen we leren als wij het woord van God met een andere bril op gaan lezen. Met eigenlijk de manier zoals de Heer eigenlijk zijn woord aan ons gegeven heeft. En daarvoor is dat. En je kunt eigenlijk, kan je zeggen van, je kunt onzeker zijn over bepaalde zaken en niet goed weten wat je moet doen. Maar als we het woord van God lezen en in ons opnemen, want daar komt het. Het lezen van het woord, dat is prachtig. Ik zou hopen dat ieder hier zo eigenlijk elke dag zijn Bijbel opent en leest. Dat is een belangrijk iets. Maar eigenlijk, de reden waarom je de Bijbel moet lezen, is opdat je wat je in de Bijbel leest, dat je dat moet opnemen in je. Je moet het nu gaan overzetten. Dit doe ik niet. Misschien is het goed dat ik dit wel ga doen. Want daarom staat het in de Bijbel. Daarom heeft de Heer het woord ook gegeven. Dus je moet leren om dat op te nemen in je. Dat zijn belangrijke dingen. Dat je het gaat opnemen, jij en ik, elke dag weer opnieuw. Dat wij eigenlijk, zoals dat woord dat eigenlijk ons leert, dan kan je elke keer weer aan hem vragen. Heren, wat moet ik doen? Weet je, afgelopen woensdag hadden we een bidstond. En het mooie daarvan was, we zaten eerst, hebben we iets gelezen uit de Bijbel. En daarna hebben we het gehad over Bijbelteksten en wat je moet doen. Hebben we het erover gehad dat Jezus zegt, als je in mij blijft en ik blijf in jou. Dan zegt Jezus, vraag wat je maar wil. En je zal het ontvangen. Maar de dagen dat ik het woord van God open en lees, weet ik ook wel wat Jezus ermee bedoelt. Heeft Jezus onwaarheid daar gesproken? Nee. Elk ding dat je aan Jezus vraagt en je bent in hem, je blijft in hem, je neemt zijn woorden in jou, vraag dat en hij zegt, ik zal ervoor zorgen dat je het krijgt. En er zijn mensen die op basis daarvan verkeerde richting zijn uitgegaan. Ik heb God gebeden om een andere vrouw. Hij heeft me het niet gegeven. Nou, niet alleen die mannen doen. Je hebt ook vrouwen. Ik heb God gebeden om een andere man. Elke keer als ik thuis kom, is zo'n mond zo zuur en dit. Maar je bidt, je knieën worden moe, je blijft bidden. En opeens zie je die vrouw komt niet of die man komt niet. Want het is niet, je bent op dat moment niet in hem. Want hij wil dat niet voor jou. De Bijbel zegt wat God samenvoegt, scheiden de mens niet. Dus ja, ik kan wel bidden tot ik kan ons weeg. Maar dan ben ik behoorlijk lang aan het bidden, want je moet toch behoorlijk wat kwijtraken om ons te gaan wegen. Maar je ontvangt het niet, want dit is niet zijn wil voor jou. Dus we moeten wel wijs zijn en wel vragen van wat wilt u. En dan, toen hadden we het erover, toen zei ik van, er zijn momenten dat ik aan de Heer moet vragen als ik iemand oproep, voor, dat ik voor die persoon moet bidden. Heer, wat wilt u? En die dominee die was zomaar van deze kerk, was zomaar aangeschoven. Hij zei, ik schuif vandaag aan. Er waren niet zoveel mensen, dus ik dacht in eerste instantie, nou, ik had liever dat die groep iets groter wordt. Maar dat maakte niet uit. Hij was aangeschoven. En ook hij had ook zijn uitleg daarover. En hij zei, als ik zeg maar met iets zit, hij zegt, weet je waar ik de Heer om vraag? Is wanneer ik iemand moet gaan bezoeken, dan vraag ik aan de Heer, wat moet ik bidden? Je kan van alles bidden. Je kan van alles bidden. Maar hij zei er iets door waar ik eigenlijk niet zo snel op zou komen en op dat moment ook niet aan dacht. En toen zei hij van, want het kan zijn dat mijn bezoek aan die persoon het laatste bezoek is. Dan moet ik dat gebed op een andere manier invullen. Maar het kan ook zijn dat die persoon aan het begin staat en dat die persoon een heleboel dingen in zijn leven nog moet gaan ervaren, moet gaan doornemen en doorheen moet komen. Dan moet ik dat gebed op een andere manier. Hij zegt dus wat ik doe, ik vraag aan de Heer, wat wilt u dat ik bidden zal? En ik denk dat dat wel een verstandig iets is, in plaats van dat je vraagt voor een andere vrouw, een andere man of dit of dat. Bid en vraag de Heer. Iemand anders had het over een Lamborghini, ik weet het niet. Ja, kan. Als God het zijn wil is, dan kan hij het geven. Weet je, we zijn, over bepaalde dingen moeten we toch nadenken. Er was een mooi voorbeeld dat iemand gaf en die persoon zei van, dat die ergens kwam, een plek bekend dus, en dat die op een gegeven moment een portemonnee heeft gevonden. En toen hij die portemonnee nam, toen opende hij die portemonnee en wat hij zag, daar schrok hij van. Zoveel geld bij elkaar. En toen zei die persoon, zei, ik denk dat ik God ga bidden en vragen als ik die portemonnee mag houden. Nou kijk, ik ben geneigd om gelijk, ik denk misschien een beetje kort, dus ik ben gelijk om te denken om hier zo. Ik ben mijn portemonnee kwijt, ik heb al mijn tegoed van de bank, heb ik opgenomen, ik heb het in mijn, en ik ben dat ding kwijt, ik weet niet hoe. En dat iemand mijn portemonnee vindt en die persoon denkt van, dit is pech gehad voor die persoon, ik zet het in mijn zak. Had hij beter moeten opletten. Ik ga de Heer bidden en vragen als ik dat ding mag houden. Wat zou jij ervan vinden als jij je portemonnee hier kwijt was geraakt en iemand zou zeggen van, pech gehad, ik hou hem lekker zelf. Ik heb misschien deze maand geen huur, kan ik betalen of wat dan ook. Met dit geld kan ik huur betalen en nog veel meer. Er zijn dingen dat je je God niet eens hoeft te vragen. Want hij brengt het al gewoon binnen in je dat je zulke dingen niet moet vragen. We moeten niet, zeg maar, vromer worden dan de Paul, zeggen ze. Maar je moet, en dat soort dingen kan je heel goed, kan je eigenlijk erop eigenlijk uitmaken van, hier moet ik God niet bidden en vragen. Hier moet ik eigenlijk gewoon doen wat ik op dat moment moet doen. Spreuken 11, daar gaan we naartoe. Spreuken 11. En in Spreuken 11 staan er toch een aantal mooie aanwijzingen. Er zijn dingen die ons leiden naar rechtvaardigheid. Maar we gaan er één tekst eigenlijk uit gebruiken. En dat is vers 3. Spreuken 11, vers 3. Daar staat, wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. Wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn eerlijkheid. Oneerlijkheid, neem me niet kwalijk, ik ben blij dat je oplet. Zijn oneerlijkheid ten onder. Nog een keer, wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids. En als Paulus aan hoe het Timotheus schrijft, dan gebruikt hij niet het woord onkreukbaarheid, maar dan gebruikt hij dat woord deugdzaamheid. Dat je deugdzaam bent. Maar dat is precies hetzelfde. Dan heb je dat als gids, je deugdzaamheid. En wie eigenlijk onbetrouwbaar is, zegt de Bijbel, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder. Dat zijn dingen die kunnen we ons leven meenemen. Dat kan je weten van, als Gods woord dat zegt, hou dat vast. Zorg ervoor dat je niet in de verleiding komt. Laat je niet verleiden door die leugenaar die zegt van, je kan die portemonnee in je zak houden, want je kan toch eigenlijk je huur niet betalen, of je kan toch een paar boodschappen niet halen. Hou het lekker bij je. En ja, ga daar eigenlijk mee verder. Maar ik denk dat ieder dat wel snapt dat je zoiets niet kan doen. Want als we Gods woord de kans geven ons te instrueren, om ons te corrigeren, om ons te disciplineren, en dan zal er ook ervoor zorgen dat hij ons daarmee oefent om rechtvaardig te handelen. Weet je dat je geoefend moet worden? Want ik kan je vertellen dat ik in mijn jeugd, in mijn opgroeien met een heleboel leuke jongens, zeg maar, die ik rondom me had, heb ik een aantal dingen geleerd. Toen ik tot geloof kwam, heb ik ze langzaam allemaal overboord moeten zetten. Want een aantal van die dingen, die klopten gewoon niet met het woord van God. En als ik daarin mee doorging, dan wist ik ook, dan zou ik niet op de weg kunnen blijven met de Heer. Dan zou ik, hoe dan ook, vandaag niet meer hier staan. Dan zou ik eigenlijk een ander pad kiezen. Ik heb dankzij God, dankzij zijn inzicht, dankzij zijn correctie, dankzij zijn opvoeden, heb ik geleerd dat hij mij daarin oefent. Dat hij mij daarin helpt om de dingen te doen die ik moet doen, die hem eigenlijk behagen. En dan zullen we ze eigenlijk als integere mensen door dit leven kunnen gaan. En we gaan naar een ander deel van de Bijbel en dan gaan we naar het boek Numeri. Numeri. Dan gaan we nou wel een aantal versen lezen hier zo. Dat is om even het verhaal duidelijk te maken. Dan gaan we naar Numeri. En dan gaan we naar vers 2. Hoofdstuk 22. Dan hebben we het hier over iemand die de wil van God kende, maar dat hij bleef bidden, dat vertel ik alvast, om nieuwe of andere bevestigingen. Nou, laten we gaan lezen. Balak, de zoon van Zippor, die in die tijd koning van Moab was, hoorde wat Israël, de Amorieten, had aangedaan. De Moabieten waren buitengewoon bang voor het volk van Israël, omdat het zo talrijk was. Ze raakten in paniek en zeiden tegen de oudste van Midian: die horde vreet hier de hele streek nog kaal, als een rund dat het veld afgraast. Balak stuurde gezanten naar Bileam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden: er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegen. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. De oudste van Moab en de oudste van Midian gingen op weg. Ze hadden een beloning voor de waarzegger bij zich. Bij Bileam gekomen, brachten ze hem Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei Bileam. Dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heere mij zal ingeven. Dus bleven de Moabitische leiders bij Bileam. God verscheen aan Bileam en vroeg: wie zijn die mannen hier bij jou? Bileam antwoordde God: die zijn naar mij toegestuurd door koning Balak van Moab, de zoon van Zippor, met deze boodschap: er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek een vloek uit Misschien kan ik het aanvallen en verjagen. God zei tegen Bileam, ga niet met hen mee en vervloek het volk niet, want het is gezegend. Tot zover. Hier zien we iemand die God kent. En het is een prachtig verhaal dat in de Bijbel staat opgetekend. Dan zie je dat het volk van God verlost is uit Egypte, in de woestijn is. En ze komen daar door al die plaatsen, bij Moab, noem maar op, Moabieten. En die mensen, als ze het volk van God zien, worden ze angstig. Want het is een heel groot volk, is dat. En ze hebben nogal wat dingen gedaan, ook nog onderweg. Dat er angst van hun uitging. Dan zie je dat Balak daar zit en dat die man denkt van, als ik dit zo laat, gaan deze mensen dit hele land hier overnemen. En dan komt hij opeens, schiet er hem iets te binnen. Er is iemand hier zo, als die persoon een woord krijgt en het uitspreekt, komt het uit. Er zijn sommige vertalingen die noemen die man een profeet. Ik noem hem geen profeet. Ik noem hem een waarzegger. Weet je dat er waarzeggers in deze wereld rondlopen? Mensen die je zoiets kunnen vertellen. Mensen die zeg maar een woord voor je kunnen hebben en precies kunnen zeggen wat je moet doen, wat je niet moet doen. Mensen die een boodschap hebben voor een ander. En die zeggen van, zorg ervoor dat je rond deze tijd, dat je daar en daar naartoe gegaan bent. Dat je ervoor gezorgd hebt, dat je iets gekocht hebt. Dat je bijvoorbeeld om je arm, om je nek of om je middel moet doen. Dat je je hebt laten wassen. En dan zal je sterk zijn om alle tegenslagen eigenlijk aan te kunnen. Je kan luisteren naar zo iemand. En waarom doen mensen, nog sterker, er zijn zelf christenen die naar zulke mensen luisteren. En dat doen ze om de dood eenvoudige reden, geen andere reden, uit angst. Want het is overgegeven van mijn overgrootouders naar mijn over. En zo is het tot bij mij gekomen. En ik zal dat niet loslaten, want stel je voor dat ik het loslaat. Wat kan mij dan overkomen? Maar God werkt nooit zo. God werkt nooit zo dat je een vloek kan uitspreken. De Bijbel is heel duidelijk hierin. De Bijbel zegt, een ongegronde vloek treft geen doel. Het is onmogelijk iets wat niet vervloekt kan worden, dat je dat gaat vervloeken. En hier zien we iemand die mensen ontvangt en die hebben loon bij zich. En die zeggen van Balak raad je roepen, dat je een volk voor mij moet komen vervloeken. In plaats van dat Bileam zegt van, waar is die voordeur? Move it. Zegt hij, ga liggen, slapen. Wie weet maakt hij nog een diner voor ze klaar. Ik weet het niet. Misschien zorgt hij ervoor dat ze het goed hebben op dat moment. Hij zegt, morgen zal ik je vertellen wat de Heer aan mij verteld heeft. Dat alleen is al compleet ongeestelijk. Laat me het voorzichtig zeggen. Ongeestelijk. Is compleet werelds. Is compleet afgodisch. Dat je met zulke mensen bezig gaat zijn. Dat je dan gaat overdenken. Misschien wil de Heer hierin toch een verandering brengen. Dat de Heer misschien mij iets geeft om te gaan spreken. Of dat ik daar op die plaats ga, dat ik een vloek ga uitspreken. Maar dat is onmogelijk. Dat kan niet. God handelt zo niet. Hij zal ons nooit gebruiken om een ander persoon te gaan vervloeken. Hij zal ons nooit voor dat soort dingen gebruiken. Dus Bileam had kunnen weten van, dit, daar moet ik direct korte metten mee maken. Hier moet ik niet mee doorgaan. Hier moet ik eigenlijk direct een einde. En dan zie je ook dat de Heer eigenlijk in de nacht aan hem verschijnt. Dat de Heer vraagt van, wie zijn die mensen die hier bij jou zijn? Weet God niet alle dingen? Maar God wil het uit zijn mond horen. Wie zijn die mensen? En dan moet hij zeggen van, ja, Balak heeft ze gestuurd. En ja, ik moet een volk, een verschrikkelijk groot volk, dat alles kaal vreet, zeggen ze. Ik moet dat volk komen vervloeken. En dan zegt de Heer, ga niet met ze mee. En spreek geen vloek uit over dat volk. Waarom? Het volk is gezegend.
Ik denk dat vaak mensen onderschatten wat een zegen eigenlijk betekent. Maar een zegen betekent alles voor jou en voor mij. Als we niet gezegend zijn, zal ons leven er niet goed uitzien. Want zelf zijn we niet in staat om het goed te doen. We zijn niet toe in staat. We hebben de Heere daarbij nodig. Om ervoor te zorgen dat we een gezegend leven leiden. De Heere zegt daarom aan hem, spreek geen woord tegen dat volk. Want dat volk is gezegend. Het volk is gezegend. Dus doe dat niet. Maar ze hadden heel veel beloning bij zich. En dan zie je, de Heer zegt, ga niet met hem mede en vervloek dat volk niet, want het is gezegend. Vers 13 zegt, de volgende morgen zei Bileam tegen Balaks gezanten, keer naar uw land terug, de Heer geeft mij geen toestemming met u mee te gaan. De Moabitische leiders vertrokken en toen ze weer bij Balak terug waren, meldden ze hem dat Bileam geweigerd had met hen mee te komen. Opnieuw stuurde Balak gezanten meer dan de eerste keer met een groter aanzien. Bij Bileam gekomen zeiden ze, dit zegt Balak, de zoon van Zippor, laat niets u ervan weerhouden naar mij toe te komen. Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek uit over dit volk. Bileam antwoordde Balaks dienaren. Ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heere mijn God. Maar blijft ook u vannacht hier. Dan kan ik horen wat de Heere ditmaal zal zeggen. 'S Nachts verscheen God aan Bileam en zei, als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan met hen mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. Vers 21 zegt, de volgende morgen maakte Bileam zich gereed, zadelde zijn ezel in en ging met de Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdende op zijn ezel in en vergezeld door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede. De engel van de Heere ging op de weg staan om Bileam tegen te houden. De ezelin zag de engel van de Heere op de weg staan met een getrokken zwaard in de hand. En ze ging opzij, van de weg af, het veld in. Bileam sloeg de ezelin om haar weer naar de weg te drijven. Hierop ging de engel van de Heere op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan weerszijde was een muur. Toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte ze zich tegen de muur, zodat Bileams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar. De engel van de Heere ging opnieuw een stuk verder staan, in een nauwe doorgang, waar geen ruimte was om naar links of naar rechts uit te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heer zag, ging ze liggen met Bileam op haar rug. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de Heer de mond van de ezelin en ze vroeg, wat heb ik u misdaan, dat u me nu al 3 keer geslagen hebt? Bileam zei, je zult met me. Als ik een zwaard bij me had, dan had ik je allang gedood. De ezelin vroeg Bileam, ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik soms eerder zo gedragen? Nee, nooit, antwoordde hij. Toen opende de Heere Bileams de ogen, zodat hij de engel van de Heere op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog zich diep voorover. De engel van de Heere vroeg hem, waarom hebt u de ezelin nu al 3 keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden. Doordat ik hier sta, is de weg afgesloten. 3 maal zag je ezelin mij. En 3 maal is ze voor mij opzij gegaan. Had ze dat niet gedaan, dan had ik jou gedood, maar haar in leven gelaten. Biljam zei tegen de engel van de Heer, ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u tegenover mij stond. Maar wat ik doe slecht in uw ogen, ga ik terug naar huis. De engel van de Heer zei tegen Biljam, ga maar met die mannen mee. Maar je mag alleen zeggen wat ik je opdraag. Dus ging Biljam met Balaks gezanten mee. Er kan eigenlijk niets zo wonderbaarlijk zijn dan dat God een ezel moet gebruiken om tot je te spreken. En soms gebruikt de Heer hele vreemde methodes om ons bij de waarheid, bij de les terug te brengen. Want soms zijn we zo vol van wat we willen, dat we niet eens meer vragen van, is dit wel de wil van God wat ik aan het doen ben? Maar omdat dat ding zo getekend voor ons staat, dat er eigenlijk geen ruimte meer over is voor anderen. Het woord van God maakt niet eens meer indruk op ons. Terwijl de Bijbel leert ons dat in elke beslissing die we nemen, het woord van God moet raadplegen. Is dit wel uw wil? Heren, wat wilt u dat ik zal bidden? Dat is wat die dominee zei. En ik vond dat een prachtige opmerking. Wanneer ik moet gaan, vraag ik aan de Heer, wat moet ik bidden? We zijn niet mensen die alle dingen zo uit onze mouw schudden. Nee, we hebben de Heer nodig. Bij elke keuze, bij alles wat we doen, hebben we de Heer nodig. En hier zie je dat de Heer een ezel moet gebruiken om zo iemand terug te brengen bij de les. Om hem te laten zien van de weg die je gaat, de dingen die je me aandoet. Ik heb me je hele leven heb ik je gedragen, ik heb alles voor je gedaan. En nu, hoe behandel je me? Dat hij eigenlijk beschaamd overstaat. En dat hij zegt van ja, ik heb verkeerd gedaan. Als u wilt dat ik terug moet gaan, stuur me maar naar huis. Laat ik terug gaan naar mijn huis. En dan zegt die engel aan hem van, ga maar met die mannen mee. Hoeveel mensen geloven hier dat er engelen in deze wereld zijn? Of denk je van, het is een mooi verhaal voor de Bijbel. Maar het is niet voor mij. Maar hier zien we een verhaal dat niet verzonnen is. Dit is een verhaal dat in het Oude Testament staat, waarbij heel duidelijk wordt aangegeven van hoe nauw wij niet moeten leven met het woord van God. Want het woord van God leert ons al deze dingen. Het woord van God helpt ons. Die zorgt ervoor dat wij, hoe de situatie ook is, dat hij ons er doorheen zal leiden. Hij zal ons nimmer op een verkeerd pad sturen. Hij zal ons nimmer doen afdwalen. Hij zal ons altijd houden dicht bij de Heer, om met de Heer te wandelen. Om eigenlijk in ons leven verder te gaan met de Heer. We gaan het hele verhaal niet lezen van Biljam, maar ik kan het lezen. Er komt die situatie dat Biljam eigenlijk aan Balak zegt van, bouw daar een altaar en offer 7 rammen, 7 runderen. En dan ga ik kijken wat de Heer zegt. En al die keren heeft de Heer eigenlijk om een woord gegeven. In plaats van dat hij het volk van God vervloekte, zegende hij het volk. Dat Balak eigenlijk woest werd op hem. Uiteindelijk heeft Balak hem een klap moeten verkopen en hem terug moeten sturen, want hij bleef het volk maar. Maar hij zei, ik heb je al gezegd, al zou je me alles geven, als God het niet wil, zal ik het niet kunnen doen. We gaan terug naar eigenlijk de les die de Heer ons wil leren. De Heer wil ons laten zien dat hij ons heeft gegeven de Heilige Geest in ons leven. Zodat wij onder alle omstandigheden de weg van de Heer kunnen volgen. Als we kijken, en ik vraag vandaag aan ieder die hier is, wie heeft hier de stem van de Heer in zijn leven hoorbaar gehoord? Is er hier iemand die de stem van de Heer echt gehoord heeft, zoals het hier opgetekend staat? Dat het woord van God zegt, nee, nooit. We gaan kijken in Handelingen 8, vers 25. Daar gaan we naartoe. Handelingen 8, vers 25. Zijn we daar? Handelingen 8, vers 25. Nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus, een engel van de Heer. Er zijn engelen in deze wereld die tot ons kunnen spreken. Een engel van de Heer sprak tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Vers 27 zegt, Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandaken. De koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. Vers 28 zegt, en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. We gaan verder. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man, daar in die wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slag geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. En vers 34 zegt, de eunuch vroeg aan Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Als Filippus de opdracht krijgt om die wagen in te stappen, dan is die man, die waarschijnlijk ook een gelovige is, maar hij is wel een Ethiopiër, is hij bezig iets te lezen uit het Oude Testament. Hij is bezig de profeet Jesaja te lezen. Maar wat hij hier leest, is eigenlijk de weg die Christus zou gaan. Dat Christus verlaten zou worden, dat hij volledig de weg zou gaan. En dat Filippus de vraag wordt gesteld, over wie heeft die profeet het? Heeft hij het over zichzelf of heeft hij het over iemand anders? Dan moet Filippus hem uitleggen, het is Jezus Christus die gekomen is naar deze wereld, die verlossing en bevrijding heeft gebracht. En ik moet je vertellen dat er maar één weg is naar de hemel om Jezus te ontmoeten, om gered te worden. En dat is via Jezus. Er is geen andere weg. Daarom is hij de weg. Daarom is hij de waarheid. Daarom is hij het leven. Maar ik heb vandaag een vraag aan u. Hoe heeft de engel tot Filippus gesproken? Met een hoorbare stem of een stem in zijn gedachten. Het is mooi om de Bijbel te lezen, maar je moet ook vragen stellen als je de Bijbel leest. Met een hoorbare stem of met een stem in je gedachten. Alleen maar wanneer we dit doen, komen we dichter bij de waarheid. Alleen maar wanneer we dit doen, gaan we de Heilige Geest leren kennen. Alleen maar wanneer we dit doen, zullen we communicatie met God hebben. De Bijbel geeft geen antwoord waarom dat zo is. Maar het is heel goed mogelijk dat die engel gewoon in zijn gedachten gesproken heeft. En die engel hem gezegd heeft, ga die wagen in. Maar hoe belangrijk is het niet dat wij de stem van God leren kennen? Hoe belangrijk is het niet dat wij de stem van God niet missen? Als Jezus terugkomt naar deze wereld en hij komt terug, zullen wij die stem verstaan? Zullen we hem verstaan? Dat zijn ernstige vragen. Dat zijn vragen waar we mee geconfronteerd gaan worden. En daarom is het belangrijk dat je je knieën buigt en dat je de Heere vraagt. Heere, spreek tot mij. Heere, leer mij hoe u spreekt. Leer mij, Heere, wat u doet, Heere. Leer mij, Heere, hoe te handelen in bepaalde situaties. We hebben de Heere nodig. Jezus, voordat hij de wereld verliet, zei hij ook dat hij weg zou gaan. Maar hij zou de pleitbezorger, de Heilige Geest, zou sturen. Zodat de Heilige Geest niet buiten jou, maar in jou zou gaan wonen. En dat de Heilige Geest de woorden die God aan je wil vertellen, dat de Heilige Geest die woorden aan jou vertelt. Dat hij je helpt, dat hij je leidt, dat hij je ogen opent. Wat eigenlijk met Biljam niet kon, dat zijn ogen geopend werden onder die omstandigheden, dat die ezel eigenlijk hem toch moest gaan vragen van waarom sla je me, waarom doe je die dingen met me. Dan zie je dus dat de Heer het eigenlijk op echt een andere manier eigenlijk in ons leven wil doen. Hij wil ons helpen, hij wil ons leiden, hij wil ons brengen naar een duidelijke leiding onder de Heilige Geest. Want Jezus, toen hij hier wandelde, sprak hij met zijn discipelen. En de discipelen zijn leerlingen, die zagen hem, die hoorden hem, die hoorden zijn stem. Dat was niet moeilijk voor die discipelen. Maar de leiding door de Heilige Geest, dat is toch wel een belangrijk iets. De Bijbel noemt hem de Geest der waarheid. Laten we snel kijken in Johannes 16. Johannes 16. Als de Bijbel spreekt over de Heilige Geest, dan spreekt de Bijbel over de Geest van de waarheid. En dan zegt de Bijbel, dan zegt Jezus daar, de Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen. Waar naartoe? Naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort. Daarom is het een belangrijk iets dat we, in alles wat we doen, weten we ook dat we de Heilige Geest nodig hebben in ons leven. De Heer Jezus zegt, ik zal je niet als een wezen hier achter, ik zal je niet hulpeloos hier achterlaten, maar ik zal iemand tot jullie zenden die dag en nacht bij je is, om je te helpen. We zijn gezegend dat de Heilige Geest in ons wil wonen. We zijn gezegend dat hij met ons wil wandelen. En daarom is dat een geweldig iets dat God bereid heeft, dat de Heilige Geest bij jou en bij mij wil gaan wonen. Paulus had zich verdiept in de Bijbel. En hij wist ook exact wanneer de Heilige Geest sprak, maar hij wist ook exact wanneer de duivel sprak en hem belemmerde. En als we kijken in Gods woord, dan zien we ook heel duidelijk dat de Heilige Geest hem elke keer weer leidde. Handelingen 16. Laten we snel daar naartoe gaan. Handelingen 16. Handelingen 16. En dan gaan we naar vers 7. Toen zij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Dat stond de geest. Hier hebben we een andere situatie. Hier zie je dat Paulus ergens naartoe gaat en hij wil het evangelie gaan verkondigen. Hij wil daar de mensen de blijde boodschap. Hij wil de mensen daar redding en verlossing gaan verkondigen. Maar dan zien we daar dat de Heilige Geest hem het niet toestaat. Maar Paulus heeft in zijn leven het meeste problemen gehad met de duivel. Die hem elke keer weer probeerde tegen te houden om het werk van God niet te doen. Maar hier zie je dat de Heilige Geest hem tegenhoudt. En daarom is het belangrijk dat wij leren en dat wij gaan ondervinden een relatie met de Heilige Geest. Dat we in alle dingen, dat we met de Heilige Geest gaan leren wandelen. En toen ze eigenlijk, de Bijbel zegt dat de geest van God het eigenlijk niet, die stond hem niet toe om dat te doen. En dat is zoiets belangrijks in jou en mijn leven. En dat wij door al die omstandigheden dat wij kunnen onderkennen. Wie is het die tot me spreekt? Is het nou de Heere die tot me spreekt? Of is het nou de duivel die op dit moment zijn woord in mijn leven wil brengen? Om mij tot verkeerde gedachten te brengen, verkeerde dingen eigenlijk te laten doen. Weet je, als ik kijk naar wat het woord van God ons leert en wat de Heer ons wil leren, dan is het toch wel eigenlijk een belangrijk iets dat wij leren wandelen met de Heilige Geest. En we gaan even snel kijken in Hebreeën 5 wat het woord van God zegt. Hebreeën 5, vers 14. Hebreeën 5, vers 14. Dan zegt Gods woord daar. Maar voor volwassenen is er vast voedsel. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend. En zij zijn in staat te onderscheid te maken tussen goed en kwaad. De Bijbel is heel duidelijk hier. Vast voedsel hoef je niet aan een kind te geven die 2 dagen oud is. Die kan er niks mee. Als je 2 dagen in de Heere bent, ga je geen vast voedsel kunnen gebruiken. Maar vast voedsel, zegt de Bijbel, is voor volwassenen. Is voor mensen die geoefend zijn. Die zijn voor mensen die eigenlijk hebben leren wandelen met de Heilige Geest. Hebben leren verstaan de stem van de Heilige Geest. Hebben geleerd om stappen te ondernemen daar waar het nodig is. En niets te doen wanneer de Heilige Geest dat verbiedt. Die hebben dat geleerd. Dat is voor mensen die volwassen zijn. Volwassen in de Heer, met de Heer leren wandelen. En daarom is het belangrijk dat jij en ik onder alle omstandigheden moeten leren wandelen met de Heilige Geest. Het is helemaal niet beschamend om aan de Heilige Geest te vragen: wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik bid? Wat wilt u dat ik vandaag, Heere mijn God, Heere, ga doen? Heere, onderwijs me, help me. Voor God is dat een blijdschap als je zoiets gaat doen. Voor hem is verheugend wanneer je zulke dingen gaat doen. Maar het probleem is dat wij vastzitten bij een oude natuur die zichzelf niet beschaamd wil doen laten overkomen. Dat we denken van, als ik het ga vragen, hoe sta ik er nu dan voor? Maar je kan beter er bij wijze van spreken beschamend voor staan, maar bij God wel in hoge aanzien. We kunnen beter dat doen dan dat we onszelf groot houden en niet eens weten wanneer de Heilige Geest spreekt. Niet eens weten wanneer de duivel zegt van, steek die portemonnee maar in je zak. Je hebt het verdiend. Je hebt het al lang, heb je daar eigenlijk al, je kan je eigen boodschappen kan je niet halen, steek die portemonnee weg. Je hebt nog nooit een portemonnee gevonden, zet het weg. Maar als je geoefend bent, dan weet je ook van, het had net zo goed van mijn broeder of van mijn zuster kunnen zijn, die hier nu staat te huilen. Dat je misschien op dat moment denkt, ik denk dat ik die ruimte voorlopig ga vermijden. Ik ga voorlopig niet daar naartoe, want dan gaan die mensen vertellen, jongen, die en die is een portemonnee kwijt en daar zat veel geld in en meer. Maar wanneer je geoefend bent, dan zal je opstaan en zeggen van, ik heb hier een portemonnee gevonden. Ik weet niet hoeveel erin zit, maar ik denk dat er genoeg in zit. Dan zal die persoon van wie het is, direct zijn hand opsteken en zeggen van, hier ben ik. Ik ben het kwijt. Ik heb er al, ik weet niet hoeveel uur ik er nu op dit moment aan het zoeken ben. Maar ik wist niet waar het was. Maar ik dank je en die persoon vliegt je naar je. En die persoon omhelst je en die persoon geeft je nog kussen ook. En nou, een warme brasa's. En dat je denkt van, oh, wat is me vandaag overkomen? Maar dat kan alleen maar wanneer we handelen volledig in overeenstemming met wat de Heilige Geest wil. We hebben de Heere nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben in ons leven onze wandel met hem nodig. En daarom heb ik 3 vragen vanmiddag nog voor jullie. Hoe ervaar jij zelf elke dag goddelijke leiding? Die vraag, daar hoef je geen antwoord op te geven, maar die vraag geef ik je mee. Hoe ervaar jij elke dag goddelijke leiding in je leven? Spreekt de Heilige Geest met een hoorbare stem tot jou of op een andere manier? Hoe spreekt hij? En de laatste vraag die ik heb is, als je nog moeite hebt met het ervaren van Gods leiding, wat doe je daar dan tot nu toe aan? Wat doe je daaraan om die situatie te veranderen? Want God wil dat die situatie in ons leven verandert. Hij wil een levendige relatie hebben. Hij is geen dode God, hij is een levende God. En hij wil elke dag communicatie, hij wil elke dag dat hij met je kan spreken, dat jij met hem kan spreken. En daarom is de weg naar de hemel ook geopend, dat jij en ik contact met hem kunnen hebben. En ik dank hem daarvoor. Laten we de Heer bidden en vragen deze middag. Heere, kom tot uw doel in ons leven. Leer ons, Heere mijn God, Heere, uw stem te verstaan. We kunnen het niet genoeg zeggen, Heere. Heere, hier ben ik. Ik wil uw stem leren verstaan, Heere. Elk moment van de dag, onder alle omstandigheden, wil ik uw stem verstaan, Heere. Ook, Heere, als ik op dat moment dat niet ervaar. Spreek tot mij, Heere. Spreek tot ieder Heere die vandaag hier is, Heere. Kom, Heere, in hun harten. Neem het over, Heere. En help ons, Heere. Heer, mijn God, dat u ons hebt gezonden. De geest van de waarheid. Om ons dichter bij u te brengen. Om ons, Heere, te helpen. U te kennen. De weg met u te gaan. Help ons, Heere. Om, Heere, gehoorzaam te zijn aan uw stem. Heer, want dan alleen kunnen we gehoorzaam zijn, Heere, aan het plan dat u voor ons heeft. Ik dank u en prijs u, o Heere, in uw grote en uw machtige naam. O God, in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. We gaan de Heere nog een offer brengen. En daarvoor gaan we bidden dat hij ons zegent, zodat wij wat we kunnen